Hallo, welkom bij aflevering 48 van Boekenpraat. Ik ben Lisa van Wat Lisa Leest en in deze aflevering bespreken we weer een boek, namelijk Crazy Rich Asians, geschreven door Kevin Kwan. En dat doe ik niet alleen zoals normaal, dat doe ik nu met Hieke. Hallo!
Hallo!
Waar gaat het boek over? Dat is altijd wel even... Oh, wacht. Ten eerste, spoilers in deze aflevering. Ten tweede, het boek gaat over rijke mensen.
Ja, rijke Aziatische mensen.
Ja, basically is dat waar het over gaat.
Ja, zoals de titel doet vermoeden. En niet zomaar rijke Aziatische mensen, maar bizar
ja.
Rijke Aziatische mensen.
Ja, dat is inderdaad helemaal waar.
Ja.
In iets meer detail volg je Rachel en haar vriend Nick.
Ja.
Rachel is Amerikaans, Nick is Aziatisch. Tenminste, ik kom daar geboren in Singapore, denk ik.
Ja.
In ieder geval daar ergens, dus een familie
Rachel,
daar.
Rachel is ook Aziatisch, die komt uit China. Ja, maar die is opgegroeid in Amerika.
Precies, zij is een American-born Chinese, een ABC.
Ja. Ja. Eigenlijk is dat niet eens waar, want ze is wel in China geboren. Maar ze noemen haar inderdaad, omdat ze wel zo eigenlijk ver Amerikaans is, dat ze blijkbaar niet meer bij de echte Aziatische mensen hoort. In ieder geval niet bij de rijke mensen die dan daar iets van vinden van opvoeding en dat soort dingen.
Ja.
Cultuur.
Dus we volgen Rachel eigenlijk terwijl ze op reis gaat naar Nick's familie. Omdat ze daar eerst een bruiloft hebben en daarna op vakantie gaan.
Ja.
En ondertussen lezen we ook over Astrid, die een nicht is van Nick.
Ja.
En Astrid vermoedt dat haar man vreemd gaat. En dan lezen we ook nog over Eddie. En Eddie is een neef van Astrid en Nick. En Eddie is een rijke klootzak.
Ja, daar komt het wel.
Ik weet ook verder niet per se wat zijn verhaal is, maar hij is gewoon irritant.
Ja, ik denk dat zijn doel in het leven en in het boek is of zo. Hij heeft niet echt... Ik denk dat het boek verschillende persoonlijkheden laat zien of dingen die geld met je kunnen doen, zeg maar. Dat Astrid daar op een hele andere manier mee omgaat en Nick weer op een hele andere manier.
Ja, nou goed, dat komt dus allemaal uiteindelijk samen op de bruiloft van, hoe heet die gozer?
Colin. Ja, beste vriend van Nick. En ook gigantisch rijk.
Uiteraard.
Ja.
Want dat hoort.
Ja.
Dat is zeg maar in een notendop waar het boek over gaat. Ik vind dat dus ten eerste heel erg verwarrend, omdat op de achterkant staat, het gaat over Rachel. En vervolgens gaat het over heel veel meer mensen dan Rachel, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst wil ik weten, Hieke, wat vond je van het boek?
Ik vond het uiteindelijk dus een heel leuk boek.
Mm-hmm.
Maar ik had wel wat moeite in het begin om erin te komen.
Mm-hmm.
Misschien ook omdat het zoveel verschillende, het verhaal iedere keer vanuit iemand anders belicht wordt. En in het begin heb je helemaal nog niet echt een idee wie nou wie is. En de personages vliegen je om je oren, zeg maar. Misschien, dus ik vond het gewoon een beetje lastig om dan erin te komen. Toen heb ik de film gekeken, want het boek is ook verfilmd. Dus ik heb eerst een stukje gelezen, toen de film gekeken, omdat ik er niet zo goed in kwam. En toch wel, boek en een film is lang niet altijd hetzelfde. Maar het hielp voor mij heel erg om personages wat beter te plaatsen.
Ja.
En het verhaal wat meer te begrijpen voordat je in het boek al op bepaalde plekken bent. Dus het was wel een beetje met een paar spoilers dan natuurlijk.
Ja, maar dit is zeg maar wat voor mij Game of Thrones is.
Ja.
Ik snapte er niks van. Ik ging een serie kijken en toen dacht ik, nu weet ik wie iedereen is en nu kan ik het boek lezen.
Ja, nu kan ik het, inderdaad, precies. Dan kan je het boek lezen. Toen vond ik het boek dus ook heel erg leuk en toen kwam ik er ook best wel vlot uiteindelijk doorheen.
Mm-hmm.
Ja, er zijn wel heel veel dingen ook wel echt anders in de film dan in het boek. Qua tijdslijn en qua plot ook wel een beetje. Niet heel erg, maar je kan natuurlijk ook niet, zeker een boek zoals dit, denk ik, is gewoon niet te verfilmen één op één. Want het werkt gewoon, heel veel dingen werken gewoon niet goed op een scherm, in beeld. Maar ik vond het uiteindelijk dus wel een heel leuk boek om te lezen. En ik ben nu ook net aan het vervolg begonnen.
Oeh.
Yeah.
Ja, Marijke heeft ons ook vereerd met reacties op de leesvragen. Dus ik zal eerst even vertellen wat Marijke ervan vond. Marijke schreef, what the fuck, hoeveel manieren wil je hebben om rijk te spellen?
Ja.
En dat ben ik helemaal met haar eens. En toen begreep ze eenmaal dat er een verhaallijn in zat. En dacht ze, oké, dan kan ik verder lezen. Maar ik heb met Marijke ook geappt terwijl ze aan het lezen was. En toen zei ze dus ook op een gegeven moment dat ze er niet goed in kwam. En zei ik, ik had dat ook. Voor mij werd het pas dat ik echt het verhaal boeiend vond vanaf de bruiloft.
Ja.
Een beetje wanneer alles samenkomt en ja, vanaf dat moment dacht ik, nu zit ik er goed in. Voor die tijd was ik vooral de hele tijd heel erg geïrriteerd door al die rijke mensen. En ja, door bijvoorbeeld het vrijgezellenfeest, hoe Rachel daar wordt behandeld. En
oh my god,
dat soort shit. Ik dacht gewoon de hele tijd, ik vind deze mensen zo enorm naar. Ik wil hier niks mee te maken hebben.
Ja.
Dus daarom kon ik ook niet in het boek komen. Omdat ik de hele tijd dacht, oh, hou op met me, alsjeblieft.
Ja, en ik denk als het boek, zeg maar... Kijk, ik ken niet echt hele rijke Aziatische mensen. Ik weet niet zo goed hoe dat in het echte leven eraan toe gaat, zeg maar.
Ja.
Maar als dit boek... ik weet niet of de schrijver daar wel ervaring mee heeft. Maar als dit boek een soort van als doel had om dat soort mensen meer toegankelijker te maken voor de normale mensen, dan is dat mislukt. Want ik dacht inderdaad ook de hele tijd alleen maar, oh jeetje, wat irritant. Waarom ben je zo? Waarom doe je zo? Wat vind je nou echt van jezelf? Waarom gewoon, ja, echt een beetje gewoon... Ik kom er gewoon niet uit, maar gewoon verschrikkelijk.
Ja, ja, er staat een quote...
En gemeen! Ja, ze zijn zo gemeen!
Er staat een quote op de achterkant van het boek van Glamour. En daarin staat dus dat dit een satirische roman is. Dus de bedoeling is dat die mensen een beetje... Ik weet niet zo goed hoe je satire moet uitleggen. Maar...
Ja, ik snap het wel.
Maar dat het dus belachelijk wordt gemaakt en dat het daarom grappig is.
Ja. Maar dat er wel een beetje een kern van waarheid in zit. Ja.
Maar dat, die vibe kreeg ik er gewoon niet van. Ik kreeg gewoon inderdaad de vibe, dit zijn echt gewoon zieke mensen en hou alsjeblieft op met me.
Dit is gewoon gemeen om zo met andere mensen om te gaan. Dan, ik dacht heel de tijd, wie denk jij nou dat je bent? Omdat je toevallig in een familie geboren bent waar geld, oud geld in zit. Want daar gaat het eigenlijk om. Want zelfs die mensen die dus van oud geld komen en die dus eigenlijk hun geld erven van families. En tuurlijk, die investeren en ze maken met geld meer geld. Fijn. Maar die kijken nog steeds ontzettend neer op mensen die later in het bestaan van de aarde een bedrijf starten en daar hun geld mee verdienen en daar rijk mee worden. Die tellen dan niet eens mee omdat ze niet van oud geld komen.
Ja.
En dan denk ik, huh? Gaat het in het echt ook zo? Ik ken geen mensen met zoveel geld.
Nee, maar ik weet niet, heb je de voetnoten ook gelezen?
Al die vertalingen, dingen en
ja,
zo?
Ja, maar soms stond er ook uitleg bij of weet ik veel wat.
Nee, want ik heb hem als e-book gelezen en anders ben ik bang dat ik het kwijtraak. Ja. En die staan helemaal achterin in het einde. Ja. Dus toen ik het boek eenmaal uit had, heb ik daar nog een beetje zo doorheen gescand van, oh, wat zijn dat eigenlijk voor woorden?
Dat had Marijke ook inderdaad. Ja. Die zijn inderdaad staan op de laatste pagina van elk hoofdstuk. Dus ik negeerde het maar gewoon en ik hoopte dat de indruk die ik kreeg, dat de juiste vertaling was.
Ja, ik ook. Bij mij stonden ze allemaal aan het eind van het hele boek.
Oh, serieus? Ja, dat is
maar
nog
nu
erger.
In het vervolg wat ik aan het lezen ben, staan ze dus wel inderdaad aan het eind van ieder hoofdstuk. Maar ik kwam dus, toen ik het boek eenmaal uit had, kwam ik in een soort van nieuw hoofdstuk met ongeveer 200 vertalingen en voetnoten en dingen erin. Wow. Dus ik heb dat niet meer helemaal doorgelezen.
Nee, maar dus in die voetnoten legt Kevin, ik noem gewoon Kevin, af en toe ook uit bepaalde concepten zoals de verschillende scholen die er zijn en hoe ze dan naar elkaar kijken en zo. En daaruit kan ik concluderen, want hij zegt ook wel eens, ik heb op die school gezeten. Of ik kom uit die kant van het land of weet ik veel wat. Dus als hij dan uitlegt over die verschillen, zegt hij ook, dit is hoe het bij mij eraan toe ging.
Ja.
En dus mijn idee is dat Kevin Kwan uit zo'n milieu komt. Misschien niet zo stinkend rijk, maar wel genoeg kennis ervan heeft. Ja. Inside kennis. Want er staan ook af en toe stukjes in over dingen die dan op school gebeurden bij Nick en Colin.
Ja.
En dan staat eronder, zo gebeurde het in het echt ook.
Ja. Oh,
en dan is dat gewoon een anekdote die hij zelf heeft meegemaakt.
Ja.
En dat heeft hem dan verfictionaliseerd. Maar dus daarom heb ik de indruk dat Kevin zelf ook best wel loaded is. Of in ieder geval zijn familie.
Ja.
Dus dat vond ik dus wel...
Maar dat moet ook bijna wel. Want ik denk dat je, als je zo'n boek schrijft als dit, en je wil inderdaad dat het een beetje satirisch is, en je wil toch denk ik wel een soort van werkelijkheid, dat het een soort van realistisch is. Ik denk dat je dan ook wel uit zo'n milieu moet komen. Want op basis van hoe die mensen elkaar hier behandelen, komt iemand die niet uit zo'n milieu komt, nooit daarin. En je moet toch een soort van onderzoek doen natuurlijk, om je boek dan werkelijk of realistisch te laten lijken. Dus ik denk dat hij inderdaad dan ook wel in een goede familie geboren is.
Precies.
Of ja, niet dat het goed of fout is, maar in een rijke familie.
En nu we het toch over die voetnoten en zo hebben, er stonden ook heel veel Aziatische woorden in. En uitdrukkingen en dat soort dingen. Ik vond dat persoonlijk rete irritant. Want de helft van die uitdrukkingen had gewoon in het Nederlands of in het Engels gekund.
Ja.
En er stonden bijvoorbeeld heel veel gerechten in die hadden voor mij ook niet eens een voetnoot hoeven hebben. Want ik denk, oh, dit is gewoon een Aziatisch gerecht.
Ja.
Daar hoef ik niet uitleg bij wat het precies is. Ik neem gewoon aan dat het een Aziatisch gerecht is.
Ja.
Dus dat ik vond het zelf heel erg irritant. En ik ben wel zo'n nerd die dan een voetnoot ziet. Oh, dan moet ik hem even lezen.
Ja.
Dus het haalt me ook de hele tijd uit het verhaal. En ik snap best wel dat het een idee is van, oh, dan creëren we een sfeer. En dat het heel erg Aziatisch is, omdat ze Aziatische dingen zeggen en zo. En sommige dingen waren ook niet één op één te vertalen. En dan snap ik dat. Maar bij meer dan de helft van de voetnoten dacht ik, dit is echt zeer overbodig.
Ja.
En wat de fuck ben je aan het doen? Ik ben gewoon een roman aan het lezen over stinkend rijke mensen. Ik hoef niet die achtergrondkennis te hebben.
Nee, ja, dat vond ik inderdaad ook. Wat je zegt, in sommige gevallen voegt het iets toe. Of weet je, dan is het leuk om te weten van, oh ja, dat kan je eigenlijk niet vertellen, maar het betekent ongeveer dit of dit. Maar in heel veel van de gevallen, ik heb ze nooit echt opgezocht tijdens het lezen.
Mm.
Dus ik las er gewoon ook maar een beetje overheen. En soms waren er wel eens dingen dat ik dacht van, ja, ik weet inmiddels wel dat we het over Aziatische mensen hebben, dus we kunnen nu ook wel gewoon de Engelse woorden daar neerzetten.
Precies.
En ik denk, als je dan als schrijver wil een bepaald stukje cultuur wil meegeven of inzicht wil geven in de gerechten of de uitdrukkingen, dan zou ik daar eerder een soort van aan het eind of aan het begin van het boek een soort van, hoe noem je dat, extra hoofdstuk aan wijden. Mm-hmm. Met van, nou, dit is hoe ik ben opgegroeid, dit zijn de gerechten, dit wordt daar veel gegeten, dit zijn uitdrukkingen. Gewoon om een beetje een soort van wereld te schetsen, wat voorkennis te geven vanuit je eigen ervaring dan waarschijnlijk.
Mm-hmm.
En die dingen dan later in het boek terug te laten komen zonder inderdaad iedere keer die voetnoten. Want ik ging ze niet lezen, maar ik zag wel iedere keer zo'n cijfertje er staan dat ik dacht, oh ja, moet ik dit nou onthouden en achter?
Ja.
Het haalt je gewoon uit het verhaal een beetje.
Ja, en zeker bij een e-book, als het dan helemaal achteraan pas staat. Bij mij stond het gewoon onderaan de pagina. Ja. Maar en daardoor ging ik wel elke keer lezen. Maar Marijke heeft het dus ook gewoon compleet genegeerd.
Ja.
En jij ook. Dus heel veel, zeg maar, op de punten waar het wel voor mij iets toevoegde, was als het een Aziatische uitdrukking was. En dat er dan onder stond van, ja, dit betekent letterlijk dit en dit en dit. Maar het is slang voor go fuck yourself. Weet je, zo. En dan oké, nou, dan vind ik het grappig dat het erbij staat.
Ja.
Maar dat mis je dus ook als je een e-book leest. Want je gaat niet de moeite nemen om naar achter te bladeren en weer terug te bladeren. Nee.
En ik moet zeggen dat mijn e-book, ik weet niet of dat bij alle e-boeken zo is, maar bij mij zit een linkje. Dus in principe is dat cijfertje dan blauw. Dan kan ik erop klikken en dan ga ik helemaal naar achter.
Mm-hmm.
En dan kan ik vanuit daar ook terug. Dus het is relatief makkelijk, maar het is wel een gedoe. Plus mijn e-reader is ook gewoon niet zo snel. En dan ben je aan het lezen en dan heb ik geen zin om naar de achterkant te gaan en weer terug. Want dan wil ik gewoon doorlezen.
Ja.
Dus dan is voor mij het gewoon niet de moeite. En als het er nou, als het sporadisch zo zou zijn, en ik zou weten dat het echt inderdaad iets toevoegt aan het verhaal, of een leuk weetje is om een bepaalde uitdrukking te begrijpen, dan zou ik het wel doen. Maar ik denk dat in deze op iedere pagina twee of drie dingen voorbij kwamen. Dus ja, het schiet gewoon niet op.
Het werd gewoon te veel op een gegeven moment. Dus de conclusie is, liever geen voetnoten. En als het moet, niet te veel.
Ja. Nou ja, als je dan een voetnoot erin zet, zorg dan dat het echt iets toevoegt aan het verhaal.
Ja.
Waardoor de lezer ook denkt, oh, dat was een goede voetnoot. Dus de volgende keer als ik er een tegenkom, ga ik hem ook lezen.
Ja.
Want als het er zoveel zijn en de helft van de tijd voegt het niks toe, dan op een gegeven moment stop je helemaal.
Ja.
Maar dan mis je inderdaad misschien wel wat inzicht of achtergrond.
Ja, of gewoon van die stomme woordgrapjes.
Ja,
of dus de uitleg van Kevin over zijn school en dat soort dingen. Ja, en een ander ding waar dit boek mee begint, is een stamboom.
Ja.
Welk effect heeft dit op je gehad tijdens het lezen, voor het lezen en na het lezen? En tijdens en zo? Wat vond je ervan? Gewoon, punt.
Ja, die stamboom komt op mijn e-reader dus niet helemaal lekker door.
Nee, het eerste, we zitten samen op te nemen. En het eerste wat je zei was, mag ik even in je boek kijken naar de stamboom?
Ja. Ja, want in zo'n e-reader, dan lopen die pagina's natuurlijk anders. Dus dan had ik vaak één zo'n reisje onder elkaar. Ja, en dan dacht ik, ja, ik zie nog steeds niet helemaal hoe de verbinding nou loopt. Plus, het zijn allemaal namen die me op dat moment nog helemaal niks zeggen.
Mm-hmm.
En het zijn er ook gewoon heel veel.
Ja.
Zeg maar, het is niet even een gezin van 5 of zo. Het zijn er heel veel.
Ja.
Dus eerst dacht ik, oh, interessant, even lezen. En toen 3 pagina's verder zat ik nog steeds in een stamboom. Toen dacht ik, nou, weet je, ik skip maar door.
Mm-hmm.
Want ik ben het nu alweer vergeten wat er op de eerste pagina stond. Dus toen ben ik gewoon gaan lezen. En wat ik ook al zei, ik kwam er best wel moeilijk in, omdat iedere keer het ook vanuit een ander personage belicht wordt. Wat ik snap als verhaalvorm, mm-hmm, en vertelvorm. Maar dit waren... De personages vlogen je om de oren. En je kan niet makkelijk terug... In een e-book dan niet makkelijk terugbladen naar die stamboom. Daar zaten niet van die linkjes naartoe.
Ja, ja.
Dus het duurde dan gewoon even voordat je het een beetje een plek kon geven van... Ja. Oh, die hoort bij die en die... Is een nicht van dat. En dit, dus weet je, het is allemaal wel aan elkaar verwant. Dus ik denk dat die stamboom kan bijdragen aan het overzicht. Maar dat op een e-reader is gewoon niet zo handig. En in het begin van het boek zegt het zo weinig. Omdat je de personages niet kent.
Ik was echt zwaar overweldigd door die stamboom. En ik dacht dus alleen maar... Ik snapte de stamboom ook niet.
Nee, het was heel onduidelijk.
Een hele, hele rare stamboom. Dus ik dacht ook de hele tijd... Hè? Dus ik las dat, of ik zag dat, en ik dacht, what the fuck gaat er gebeuren in dit boek, weet je wel?
Wat is dit voor een boek?
Dus, weet je, aan het einde van Game of Thrones heb je een aantal pagina's met overzichten van, dit zijn de families, of de huizen, en deze mensen horen daarbij, en dit en dit. En dit zijn de personages die in het boek voorkomen. Dus dat vind ik heel erg chill, dat dat aan het einde van het boek is.
Ja.
Omdat je dan alles al gehad hebt en dan zie je dat en dan denk je... Oh, dat is een mooi overzichtje. De volgende keer dat ik het boek ga lezen, kan ik dat er meteen bij pakken als ik iemand even moet zoeken. Ja. Maar weet je dan... Dus ik had zoiets van, had die stamboom aan het einde gedaan?
Ja.
Dan, want nu was ik al gedemotiveerd voordat ik ging beginnen.
Ja.
Omdat ik dacht... Waarom staan sommige mensen in all caps? Waarom staat er überhaupt zo'n gigantische stamboom die 3 generaties teruggaat?
Nou en... wat ook is, er staan zoveel namen in. En ik keek dus net even in jouw boek in de stamboom. Mm. Omdat ik dacht, even kijken hoe het in boekvorm dan eruit ziet. En dan zie ik daar dus namen staan die ik me helemaal niet kan herinneren van het verhaal.
Nee.
Dan denk ik, ik snap dat je een complete stamboom wil laten zien. Maar die mensen zijn in het verhaal niet echt aan bod gekomen, volgens mij. Dus die hadden misschien ook wel gewoon... niet kunnen bestaan, zeg maar.
Ja, er staat dan van de jongs... en dan staat er dan niet echt een lijntje... dat dit dan de kinderen zijn. Maar dan ga ik ervan uit dat dit lijntje dan de kinderen zijn van de jongs. En er staat dan Felicity en Harry. Nou, daar hoor je enigszins wat van in de proloog... en omdat dat de ouders zijn van Astrid. Maar tussen Felicity en Harry... en dan helemaal onderaan Astrid... staan nog 3 andere mensen. En ik dacht, maar zijn dat dan... Zeg maar, is het dan generatie? Of zijn het allemaal de kinderen van Felicity en Harry? Dus daar snapte ik
al
niets van.
En wie zijn dan de kinderen? En hoe loopt het dan verder?
Ja, en dan heb je daarnaast, naast Felicity en Harry... staat Catherine en MC Prince Taksin Akara.
Ja, dat is die tante die getrouwd is met een of andere royal...
Ja, maar die mensen doen er dus helemaal niet toe. Had hij er lekker uitgelaten.
Ja.
Dus en zo waren dus de hele tijd allemaal mensen dat ik dacht... Ik weet niet wie jij bent. Ik weet niet waarom jij hier staat. Ik weet niet waarom de Shanks en de Tsiens hierin staan. Want die volg je verder niet. Zeg maar, je leest niet vanuit die mensen.
Je hoort de namen af en toe. Maar dan denk ik, als je dit dus aan het eind van het verhaal hebt... dan kan je dat veel beter plaatsen. Hoewel ik nu eigenlijk nog steeds denk, waarom staan sommige mensen erin?
Ja.
Maar dan aan het eind van het verhaal, of aan het eind van het boek, als je dan zo'n stamboom plaatst en misschien nog wat, gewoon wat meer tekst ook erbij van dit is zus en dit is zo, want de stamboom is gewoon ook een beetje onduidelijk, dan illustreert het een beetje nog het verhaal.
Ja.
En dan kan je nog kiezen van, oh, ik vind dat interessant, ik ga daar nog even naar kijken. Ik heb het boek al uit, maar ik vind het leuk. Of ik heb het boek al uit en voor mij is het prima, ik hoefde die stamboom niet uit te pluizen.
Ja, dat is goed zo.
Maar nu begin je ermee en inderdaad, dan denk je, holy shit, wat staat me te wachten nu?
Ja, dus ik was daar echt, en Marijke is het daar ook mee eens. Zij schrijft, de stamboom zorgt er wel serieus voor dat ik er in het begin echt niet in kwam. Same girl, same.
Ja.
Ik had dat precies zo. En dat vond ik dus heel erg irritant en ik denk dat bijdraagt aan het feit dat ik er heel moeilijk in kon komen. En dan inderdaad al die verschillende personages die op de achterkant niet eens staan aangekondigd, want daar staat het gaat over Rachel.
Ja.
En dus...
En eigenlijk ging het helemaal... Het ging wel veel over Rachel, omdat zij een soort van buitenstaander is.
Ja.
Maar niet zo heel erg veel vanuit Rachel.
Nee.
Het was meer vanuit al die andere mensen over hoe hatelijk zij naar haar toe en naar elkaar toe ook zijn.
Ja. Dus ik vond het zo... Ik vond de flaptekst heel erg misleidend.
Ja.
En nou ja, dan ben ik daardoor dus al geïrriteerd.
Ja.
Ik ben echt een heel chagrijnig boekenlezer. Ik irriteer me aan heel veel dingen. Maar dit is daar zo'n ding van.
Chagrijnig, kritisch misschien. En je wil gewoon dat dingen duidelijk zijn. En ik denk dat heel veel lezers dat hebben. En jij leest enorm veel.
Ja.
Dus als er... iemand is die daar een beetje inzicht in heeft, zeg maar. Als jij het al irritant vindt, dan moet iemand die bijna nooit leest al helemaal niet weten waar ze moeten beginnen. Want jij hebt gewoon wat dat betreft heel veel leeservaring. En heel veel andere mensen hebben minder leeservaring.
Maar,
ik zou dat boek gelijk in de prullenbak gooien dan.
Andersom kan het ook zijn dat omdat ik zoveel boeken heb gelezen, ik juist kritischer ben op dingen. En dat andere mensen die niet zoveel lezen, de dingen die, waar ik over struikel, dat ze die niet eens zien.
Ja, dat kan ook.
Dus ik weet niet per se of het een voordeel of een nadeel is, zeg maar.
Nou ja, ik denk allebei. En ik denk dat er voordelen en nadelen aan zitten.
Mm-hmm.
Maar ik denk als het gaat om gewoon een basisleeservaring,
mm-hmm.
dan denk ik als jij ergens niet makkelijk inkomt of ergens mm-hmm. tegenaan loopt, dan moet iemand die nooit leest
ja.
dat ook hebben. Omdat het dan meer gewoon om de basisleeservaring ja. skills gaat en hoe je een verhaal oppikt. Ja. En ik denk dat je dat, omdat je zoveel leest, relatief makkelijk kan.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja.
Nou ja, sowieso, flaptekst is dus gewoon heel erg misleidend. Marijke had ook niet verwacht dat er zoveel verschillende personages aan bod zouden komen. En daardoor was ze ook de hele tijd zo van, wie ben jij ook alweer? En wat was er gebeurd? En weet ja. je, dus ook daardoor word je steeds uit het verhaal gehaald. Los van alles, we zijn nu best wel kritisch, maar ik vond het op zich wel gewoon een leuk boek. Dat heb ik nog niet gezegd. Ja. Maar ik vond het, maar dus eigenlijk wel pas vanaf ongeveer 2/3.
Ja. Nee, ik vond het...
Daarvoor ja. had ik gewoon heel veel moeite ermee.
Ja, ik had... Ja, inderdaad. Ik had wel in het begin al gezegd dat ik een leuk boek vond.
Ja.
En ik ben zelfs het tweede deel aan het lezen en ik heb de film gezien. Maar ja. qua leeservaring zijn er gewoon veel dingen ja. waar ik wel over struikelde. En dan uiteindelijk vind ik het verhaal leuk genoeg of zo.
Mm-hmm.
Of het prikkelt me genoeg. Ik vind het dan toch ook wel weer een soort van interessant om een beetje een inkijkje in die wereld te hebben. Want
ja,
ja daar kom ik zelf natuurlijk helemaal niet vandaan of mee in aanraking. Dus dan is het ook wel weer dat het me een soort van triggert om er toch meer over te willen lezen.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk wel ook dan die mensen hatelijk vind.
Ja.
Maar ja.
Ja, ik vond het ook heel grappig. We hebben natuurlijk net de race in Singapore gehad, Formule 1. Even
ja.
referentie naar Formule 1, jongens. En dit speelt zich natuurlijk grotendeels af in Singapore. Dus de hele tijd tijdens de race dacht ik, zouden die rijke mensen nou ook zeg maar hier aanwezig zijn bij de ja. race?
Ik moest daar ook aan denken. Ja.
Ja. Ja. Maar had jij verwacht dat er zoveel personages aan het woord zouden komen?
Nee, maar ik had eigenlijk ook niet echt een verwachting.
Nee, ja.
Ik had wel van het boek gehoord en vooral eigenlijk dat de film er was.
Mm-hmm.
Maar ik had hem eerder nooit gekeken. En het boek, ik heb eigenlijk... Maar dat is dus echt met e-readers, denk ik ook hoor. Als jij dan zegt van, we hebben een boekenclub en dit boek gaan we lezen. Dan koop ik het boek en dan ga ik dat boek lezen. Zonder yeah. eigenlijk eerst de achterkant of
yeah.
online iets erover te lezen. Maar ik denk over het algemeen, als ik welk boek dan ook lees, dat ik niet verwacht dat er zoveel verschillende personages aan het woord komen.
Nou ja, ik lees tegenwoordig flapteksten dus eigenlijk niet meer, behalve voor podcastboeken. Omdat ik moet kijken of het binnen de selectie valt, zeg maar. Want er zijn hele strenge regels voor welke boeken gekozen worden.
Uiteraard.
Dus hiervan had ik dus wel de flaptekst gelezen. Maar ik denk dat het me serieus had geholpen als ik dat niet had gedaan.
Ja.
Want tegenwoordig, ik lees zoveel boeken. Het heeft geen zin meer om flapteksten te lezen. Want ik denk, ik begin gewoon. En vaak lees na, zeg maar, een kwart van het boek, lees ik pas de flaptekst. En dan denk ik, oh ja, ik zie wel wat er gebeurt. En, maar dan zit ik vaak al in het verhaal. Dus dan boeit het ook niet meer. Maar bij deze, omdat ik dus op de achterkant had gelezen, het gaat over Rachel. Het eerste hoofdstuk gaat over Rachel en daarna 3 hoofdstukken lang niet. En ik dacht echt, what the fuck gebeurt hier?
Ja.
Dus ik had daar dan heel veel moeite mee. Misschien ook vanwege de flaptekst.
Ja, en de flaptekst schept natuurlijk wel een bepaalde verwachting voor een verhaal en voor een boek.
Dat was met de boekbinder toch ook zo?
Ja.
Dat was echt zo raar.
Ja.
Dat ging echt alle kanten op. Maar op de achterkant stond gewoon, oh, dit is een historisch roman.
Ja, en toen werd het ineens lezen en was het een soort van
LHBTI, young adult.
Ja, ja.
Dat was ook zo bizar.
Ja.
Maar dus...
maar het is ook denk ik heel moeilijk om een verhaal goed, de kern daarvan, goed te vatten in een flaptekst. Helemaal omdat je ook niet te veel over het plot weg wil geven.
Ja.
Je kan ook niet op de achterkant zetten van dit boek van, zet je leesbril maar op en hou je notitieboekje bij de hand. Want we gaan heel veel personages aan het bod komen. Dus teken je eigen stamboom
maar. Op de flaptekst had wel kunnen staan, Rachel is een Amerikaanse Chinees. Hier staat ook American born Rachel Chu. Dus ook de flaptekst zegt dat ze in Amerika geboren is, terwijl ze dat niet is.
Yeah.
Foutje flaptekst.
Yeah.
Je kan best wel zeggen, nou, Rachel Chu gaat naar Singapore met haar vriend. Alleen ze weet niet dat hij een hele rijke familie heeft. Ondertussen is zijn nicht Astrid heeft wat huwelijksproblemen.
Ja.
En weet je, en dan weet je, oh, er komt ook een afscheid aan bod.
Ja, als sluit je af met de zin, je ziet alle familieperikelen in de aanloop naar een bruiloft voorbij komen en hoe dat zich allemaal ontvouwt. Nou ja.
Ja, dat, precies. Ja. Maar dus er had best wel op de achterkant, er was ruimte geweest om ook Astrid en andere personages iets van een introductie te geven, zodat je als lezer weet, oh, er komen meerdere personages aan bod. Dat was enigszins een optie geweest. daarnaast zijn er 3 delen. Ik heb het opgedeeld voor mezelf in het deel voordat Rachel naar Azië gaat. Het deel dat ze in Azië is, maar de bruiloft nog niet is. En het deel van de bruiloft. Dat zijn zeg maar de 3 grote delen. En er staat ook dan deel 1, maar er staat niet bij dat specifiek het grensstukje is. Maar volgens mij wel. En de eerste 2 delen hebben steeds de namen van degene over wie het gaat of van wie het wordt geschreven. En het laatste deel heeft ineens locaties.
Ja.
Talk to me. Wat vind je ervan?
Ja, ik lees dus eigenlijk altijd een beetje over titels van hoofdstukken heen. En ik moet zeggen dat volgens mij op het moment, zeg maar, de eerste delen die vanuit personages geschreven werden, mm-hmm. die zijn niet in ik-vorm geschreven. Dus eigenlijk is het hele boek in dezelfde stijl geschreven. Alleen staan er eerst namen boven en dan locaties. En ik snap niet zo goed waarom, want zelfs in de delen waar een naam boven staat, lees je ook vanuit meerdere dingen. Want dan staat er bijvoorbeeld Piet. En Piet heeft een relatie met Clara.
Mm-hmm.
En dan begint het van, Piet dit en hij zag dit en hij zus en zo en lalala. En ondertussen vroeg Clara zich af, lalala. En dan gaat het ook een stukje vanuit Clara verder.
Ja, en dan komt de buurvrouw. En die
en dan gaat het ook een stukje, dus dan denk ik, waarom staat dan die naam van Piet daarboven.
Dat vond ik dus ook elke keer een beetje raar.
Dan is zo'n locatie eigenlijk duidelijker. Ja. Want dan weet je, we zijn nu hier, dit speelt zich hier af. En dan was er ook al vrij snel van, Eleanor is er met 4 vriendinnen en dit en dit en dit. Dus dan, ik vond die locaties dan misschien wat duidelijker dan de namen.
Ja, en ik had sowieso een beetje issues met de vertelstijl. Omdat bijvoorbeeld vaak vanuit Rachel werd geschreven. En dan niet in de ik-vorm, maar wel je leest de gedachten van Rachel.
Ja.
Dus dan vind ik ook dat de beschrijvingen moeten passen bij wie Rachel is.
Ja.
En toch wordt er beschreven, hij droeg een Calvin Klein t-shirt. Ja, en hij had een Rolex. En hij dreef. Hij reed in die auto. En toen dacht ik, maar als Rachel niet met die rijke families bezig is, waarom herkent ze dan al die merken?
Ja.
Waarom weet ze dan specifiek dat het een dat en dat model van dat en dat merk auto is?
Ja.
En weet ze dat een bepaalde trui waar geen embleem op wat dan ook op staat, dat die van Calvin Klein is?
Ja.
Weet je wel, dan dacht ik, dit past gewoon niet bij het perspectief.
Nee, past niet bij Rachel als, het is niet geloofwaardig, want Rachel als personage, hoe zij wordt omschreven en hoe zij wordt neergezet, ook in de film, die heeft helemaal geen verstand van die designerdingen en ook geen interesse in. Dus die inderdaad, die ziet niet van, die heeft dat merk aan en dat is die tas en zus en zo.
En toch, als Rachel een kamer inloopt, vertelt de verteller wat iedereen aan heeft en welke merken dat zijn. En dan denk ik, maar dit stukje wordt niet per se vanuit Rachel verteld in de ik-vorm, maar wel vanuit haar perspectief en haar gedachten.
Dus
en dat past dus gewoon niet. En dan denk ik, dit is gewoon even droppen hoe rijk iedereen is en de hele tijd neemdroppen van alle merken. En dat is dus een ding waar ik me heel erg aan ga irriteren.
Ja.
Dus ook dat denk ik, die personages aan het begin van het hoofdstuk altijd, dit gaat over die en die mensen. Klopte dus inderdaad vaak niet. Klopte überhaupt niet met het perspectief waarin verteld werd, omdat daar niet geloofwaardige keuzes in werden gemaakt van wat er verteld werd en wat niet. En ik vond op zich die locaties juist wel heel fijn, omdat ik daardoor het gevoel had dat ik ook mee door die bruiloft ging, zeg maar. En dat we eerst naar de kerk gingen en daarna naar een tuin achter de kerk en daarna naar een eiland met een soort frozen kasteelconstructie. Ja. Wat bizar. Disney fans opgelet, nee. Maar daar kon ik me, misschien dat ik vanaf dat moment ook pas goed in het verhaal kon komen, omdat ik me ook op dat moment meer deel van de groep voelde. Omdat iedereen daar was.
Ja.
En het ging, zeg maar, om de locatie. Er werd ook heel uitgebreid beschreven hoe alles eruit zag.
Ja.
Nou, dat vond ik helemaal prima, want daar zag ik het voor me. Ja, dus vanaf daar vond ik het eigenlijk pas leuk. Dus ik denk, had dan of alles vanuit een locatie gedaan, wat dus in sommige hoofdstukken niet kan, omdat ze heen en weer gaan. Maar goed, ik vond gewoon dat die personages niet per se altijd tot hun recht kwamen, zeg maar. Inderdaad. Dat klopte gewoon niet altijd.
Nee. Nou, spoiler alert. In deel 2 is het nog steeds zo dat het vanuit personages en ook vanuit locaties dingen de hoofdstukken heten.
Ja.
Ja. Okay. Dus ik weet niet of misschien hadden andere mensen daar geen moeite mee. Misschien dacht de schrijver, dit is gewoon hoe ik het wil. Dit is hoe ik het
mag,
doe.
Mag. Het zijn keuzes.
Het is wel consistent wat dat betreft.
Ja. Nou, en ik vind dus wel dat die verandering past wel enigszins bij het verhaal. Omdat eerst zijn het steeds allemaal losse mensen in groepjes die dingen meemaken. En daarna is iedereen op dezelfde locatie. En komen ook alle verhaallijnen bij elkaar, zeg maar.
Ja.
Maar nog steeds vond ik het gewoon irritant. En had ik liever dan overal locaties gehad, want dat begreep ik.
Ja, inderdaad. Maar dat maakte het wat meer... gaf het gewoon wat meer beeld voor mij.
Maar ook, als er dan boven staat, oh, dit is Ho Chi Minh. En dacht ik, wie de fuck was dat ook alweer?
Ja.
En dan ging ik dus, al voordat ik het hoofdstuk aan het hoofdstuk was begonnen, raakte ik al in de stress. En ik dacht, ik weet niet meer wie dit is.
Oh, en ik had dat moeten weten.
Blijkbaar had ik dit moeten weten.
Ja, ja.
Ja, dus dat maakt... Oh, het boek is gewoon... Ik zou dit boek zeker niet aanbevelen voor mensen die net begonnen zijn met lezen. Want het is gewoon heel erg ingewikkeld in dat opzicht. Van je moet echt wakker zijn.
Ja, misschien wel als ze de film hebben gekeken.
Ja, dan misschien wel, inderdaad.
Want dat maakte voor mij wel echt het verschil. Ondanks dat, want dan als je dan de film hebt gekeken en je gaat het boek dan verder lezen, dan zie je dus ook allemaal dingen die... alles wat anders is dan in de film, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dan denk je, oh, in de film ging het anders. Oh, in de film. Ja. En dan zit je een beetje te wachten op iets wat in de film gebeurde. En dan gebeurt dat op een veel later moment in het verhaal. Maar dat is op zich prima. Dat vond ik niet storend.
Nee, dat is gewoon oké.
Je kan namelijk nooit iets één op één... in een ander medium stoppen.
En als je dat doet, dan krijg je altijd klachten, omdat het dan net niet precies leek op hoe lezers het voor zich hadden gezien.
Ja, inderdaad. Dus in dit geval vond ik dat het hetzelfde en verschillend genoeg was, zeg maar. En door die film te kijken, kon ik wel alles in het boek veel makkelijker plaatsen. Hoewel er in het boek is er bijvoorbeeld veel meer aandacht voor Astrid.
Mm-hmm.
En de hele affaire en alles daar rondomheen. In de film loopt dat iets anders en komt zij wat minder naar voren. Terwijl ik haar dus eigenlijk een heel leuk personage vind.
Ja.
Dus ik had die film gekeken en toen ging ik het boek lezen verder. En toen dacht ik, oh, ik lees veel meer van Astrid. Waarom was zij in de film niet zo prominent aanwezig? Maar ja, dan zou die film natuurlijk ook gewoon veel te lang worden. Want dan ga je echt twee verhaallijnen naast elkaar doen. Dus de film is wel echt meer het verhaal van Rachel en Nick.
Kan ik me ook wel voorstellen dat je hebt ook maar 2 uur om dat te doen.
Ja, ik zit nu te wachten op een vervolgfilm over Astrid.
Ja.
Want ik vond haar echt heel erg leuk.
Ja.
Zij was mijn lievelingspersonage eigenlijk.
Van mij ook en van Marijke ook. En Marijke schreef ook, Astrid is een schat.
Ja.
Ik vond Astrid zo leuk, maar ook gewoon haar hele energie. Gewoon zo van, yo, ik ben fucking rijk, but I don't care. En ik doe gewoon lekker mijn ding. En, weet je wel?
Ik leef gewoon mijn leven en prima.
En ze was gewoon heel erg happy en heel erg uitbundig. En gewoon niet per se golden retriever energy, maar wel puppy
wel
energy.
Ja, maar en tegelijkertijd wel heel erg classy. Ja. Maar wel op een hele...
Welkom. Ik voelde me welkom bij haar.
Ja. Ja, heel erg classy, maar ook heel erg toegankelijk en normaal. Vergeleken met hoe hatelijk... Eigenlijk een beetje de generatie boven hun, zeg maar. Hun,
ja, maar ook
de ooms
al
en tantes.
Die vriendinnen.
Ja, die vriendinnen ook.
Op het vrijgezellenfeest. Oef. Zo de knetter.
Oef.
Alsjeblieft, zeg.
Ja, verschrikkelijk.
Ik heb nog één vraag over over het boek. En daarna gaan we naar de inhoud. Namelijk dat dit boek een internationaal succes is met bijna 40 vertalingen en dus een verfilming. En toen dacht ik, waarom spreekt specifiek dit boek mensen zo aan? Is dat een universele waarheid die erin zit, waardoor in alle culturen mensen dit boek willen lezen?
Nee, maar ik denk dat rijke mensen, en zeker echt zulke bizar rijke mensen, dat is een wereld, een ver van je bed show voor bijna iedereen.
Voor zo'n 90% van de mensheid.
Behalve de mensen die dus daadwerkelijk zo rijk zijn.
Ja.
En geld is wel iets, ze zeggen altijd seks zelfs, maar voor geld is het natuurlijk hetzelfde.
Ja.
Ik denk dat het bijdraagt aan een soort van illusie van rijke mensen. En dat iedereen, of je nou wil of niet, of je nou wel of niet waarde hecht aan geld of aan merken of aan rijk zijn. Het triggert altijd wel een beetje. Ja. Het maakt wel nieuwsgierig. En ik denk dat heel erg bijdraagt aan het succes van het boek. Het heet ook Crazy Rich Asians, wat gelijk al zo'n titel is dat je denkt, oh, we gaan over rijke mensen lezen.
Ja, ik wil net zeggen,
dat iedereen dat toch wel leuk vindt.
Ik denk dat die titel, inderdaad, want in het Nederlands heet hij ook Crazy Rich Asians.
Ja.
Hij is gewoon, de titel is niet vertaald.
Ja.
Want hoe ga je hem vertalen? Stinkend rijke Aziaten? Dat klinkt ook niet helemaal.
Nee, het
gaat
niet.
Het is ook, gaat het over dat die mensen crazy rich zijn? Of gaat het over crazy Asians die ook rich zijn, zeg maar? Ja. Waar slaat die crazy op? Ja. En daarom is het een goede titel. Dus ik denk ook dat de titel zeker bijdraagt aan het succes. Want het klinkt inderdaad gelijk interessant. En ik denk inderdaad niet per se dat er een internationale waarheid of weet ik veel wat in zit. Of boodschap of zo. Maar wel gewoon iedereen vindt rijke mensen interessant.
Ja. Het triggert de eigenlijk de universele nieuwsgierigheid naar leven als een rijk persoon.
Ja.
Want dat is voor iedereen toch altijd een beetje een soort van droomwereld of illusie. En we zien daar delen van als het gaat om royals of celebrities. Maar dat is ook waarom celebrities en waarom paparazzi en al die tijdschriften. Omdat iedereen het toch interessant vindt. Wat doen die mensen dan in hun dagelijks leven? Dit en dat.
Oh
en
my god, ze lunchen ook. Net zoals wij.
Oh, het zijn ook echt net gewone mensen.
Ja, ja. Dat.
Ja, en ik denk dat dit boek door de titel, maar ook door het verhaal en de personages, dat het heel erg op die trigger inspeelt. En ja, ik denk niet dat ik iemand ken die zegt, nee, dat interesseert me. Ik ben er totaal niet nieuwsgierig naar.
Nee, en ik denk dus dat het de combinatie is van, het is een heel erg moeilijk boek om in te komen, waar je inderdaad goed een stamboom voor moet bijtekenen voor jezelf om te begrijpen wat er aan de hand is. Dus het is niet per se een heel erg leesbaar boek. Maar het is een heel goed marktbaar boek. Dus de marketing voor dit boek is fantastisch goed te doen.
En wat denk ik ook bijdraagt, is dat Rachel wordt neergezet als hoofdpersonage.
Mm-hmm. En zij is de underdog.
En zij is heel erg relatable voor heel veel mensen. En dan heeft ze een vriendje die stiekem heel erg rijk blijkt te zijn. Nou, dat is volgens mij de natte droom van iedere tiener.
Het is een soort van een Cinderella story.
Ja, eigenlijk wel. Maar, oh ja, wat ik net wilde zeggen. Ik ben dus benieuwd, als je niet naar de stamboom kijkt en je gaat het boek lezen. Hmm. En je gaat, terwijl je aan het lezen bent, zelf die stamboom tekenen.
Of je dan hierop zou uitkomen.
Ik ben benieuwd of die stambomen hetzelfde zijn. Want ik denk het dus niet. Ik denk dat je mensen mist. En ik denk dat je ergens ook verkeerde linkjes maakt. Wat dus maar weer aanduidt dat de stamboom misschien niet heel duidelijk was. Maar als iemand het boek nog niet heeft gelezen, kan die dit dan alsjeblieft voor ons testen. Hè? Niet naar de stamboom kijken en gewoon zelf even een stamboom maken. En dan de vergelijking naar ons opsturen.
Even tussen aanhalingstekens uiteraard.
Ja.
Want je moet inderdaad dan overal notities bij me gaan maken van, oh wacht, hier wordt genoemd dat dit en dit familie is. En
de licht is van, oh mijn god, stel je voor, er zijn mensen toch die als beroep hebben om stambomen uit te zoeken en zo.
Ja.
Poef, lijkt me verschrikkelijk.
Ja.
Maar ja, je zou met dit boek wel kunnen oefenen.
Nou, ik wou zeggen, ik denk dat het op zich niet per se verschrikkelijk is totdat je dit soort families tegenkomt.
Ja, nou ja, of dat inderdaad.
Oké. Dan gaan we naar de inhoud. Ik heb daar een paar vragen over. Ik ben namelijk heel erg boos op Nick. Want die heeft Rachel echt absoluut niet voorbereid. En ik vind dat ze hem fucking makkelijk heeft vergeven. Ik bedoel, als je van elkaar houdt, dan doe je dat. En dan snap ik dat heus wel. Maar ik denk, je had hem er wel iets harder voor mogen laten werken. Want hij heeft je echt in het diepe gegooid. Echt gewoon voor de haaien gegooid. Hij zei gewoon, oh,
ik zou niet de film kijken als ik jou was. Want in de film vergeeft ze hem nog makkelijker.
Oh, serieus? Ja. Wat een basic bitch, zeg. Nee, maar het is zo van, oh, hey, ga je mee naar die hele rijke bruiloft van mijn hele rijke vrienden? Oh,
maar zelfs dat weet hij eigenlijk niet, hè? Ga je mee naar de bruiloft van mijn beste vriend?
Ja, en dan, oh, dit is zijn verloofde. Ga je mee naar haar vrijgezellenfeest? Vind je vast leuk. Error.
Ja, ik kreeg bijna een paniekaanval toen ik het las. En ik dacht vooral, hoezo zegt ze ja? Ik zou zeggen, sluit me op in mijn hotelkamer. Prima als jij weggaat. Maar ik ga niet met allemaal vreemden op pad.
Dat sowieso. Maar dan, ik bedoel, Nick kent de wereld toch?
Ook
hij is daar toch in opgegroeid? Hij weet hoe die mensen zijn.
Hij komt echt heel naïef over. Want hij, op het moment dat het uitkomt, is hij ook echt zoiets van, oh, ik had geen idee. Ja, je groeit op in die wereld. Nou ben ik zelf ook best wel naïef en heb ik ook niet altijd alles even goed door.
Kom op,
je weet toch wel een beetje hoe je familie in elkaar zit.
En zeker je ouders en je oma en zo.
Ja.
Hij ging toch ook eerst naar zijn oma om toestemming te vragen dat Rachel daar mocht slapen.
Ja.
Ik bedoel, dat soort dingen weet hij wel, dat hij dat moet doen. Nou, Nick,
en ik snap zeg maar het deel dat hij niet vanaf het begin dat zij gingen daten, dat hij haar niet vertelt dat hij uit een of andere biljonairs familie komt.
Nee, maar op het moment dat je zegt, wil je mijn familie ontmoeten? Oh, ze zijn trouwens heel erg rijk.
Ja, we wonen in een paleis. We zijn rijker dan God. Maar dat is voor hem, dan zegt hij toch ook tegen haar van, ja, maar zo zie ik het niet, want ik heb gewoon mijn baan in Amerika. En weet je, hij ziet zichzelf helemaal niet als zo rijk. Maar dan denk ik, hoe kan je dan iemand meenemen naar je familie zonder ze daarop voor te bereiden?
Ja, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij.
En ik snap het ook niet, want als ik iemand voorstel aan mijn familie, dan zeg ik ook, oh ja, mijn moeder heeft 1 broer, mijn vader heeft 2 broers en zussen, ik heb zoveel neven, zo zit het een beetje in elkaar, gewoon. Ja. En wij hebben helemaal geen hele rijke of hele gekke familie die allemaal hatelijk, gek wel, maar helemaal niet hatelijk op zo'n manier van je gooit iemand voor de haaien, maar toch geef je iemand een beetje voorkennis, zodat hij zich ook een beetje op zijn gemak voelt of haar gemak voelt. En dat heeft Nick gewoon echt. Maar ik snap dat ook vanuit haar niet. Want als iemand aan mij zou vragen, vlieg je met me mee naar de regenboog?
Naar de
regenboog,
andere kant van
naar de
fucking
andere
wereld.
Kant van de wereld om mijn familie te ontmoeten. Ik zou vragen hebben. Ja. Ik zou zeggen, wie ga ik ontmoeten? Wat gaan we doen? Wat wordt er van mij verwacht? Blijven we bij hun? Slapen we in een hotel?
Haar moeder zegt ook van, je gaat naar een Aziatische familie, dus dan moet je moet een cadeautje meenemen en dan moeten geen bloemen zijn. Dan, weet je wel,
ik zou vragen, hey Nick, wat neem ik dan voor jou mee?
Welke tradities zijn er in jouw familie waar ik rekening mee moet houden om een goede indruk te maken?
Dus ik vind haar ook heel naïef dat ze gewoon, ik stap al op het vliegveld en
Je hebt een ticket geüpgrade ineens naar eerste klas. Wat lief van je. Kan je dat betalen?
Ja.
Alarmbellen.
Ze zijn allebei leraar, dus ik weet het niet hoor.
Maar oké, maar het is natuurlijk nog erger, omdat wij als lezer weten, wij weten meer dan Rachel. Wij weten echt ziek veel meer dan Rachel. Ja. En dat maakt het nog erger, dat je de hele tijd denkt, oh god meid, oh god, ren.
Ja, maar ik vraag me dan dus ook echt af, als ik in haar schoenen zou staan, wat doe je dan? Want ik zou denken, ja, ik wil niet onbeleefd zijn. Dus ik laat het dan maar een beetje over me heen komen. En ik bedenk me dan later wel even waarschijnlijk van, what the fuck is hier nou net gebeurd?
Mm-hmm.
Tegelijkertijd denk ik, nou, ik hoop dat ik toch wel iets meer op een strepen zou staan als haar. Want kijk, dat je niet onbeleefd wil zijn in iemands huis tegen zijn familie, zeker in een Aziatische cultuur, dat je gewoon respectvol wil zijn, snap ik. Maar wat er daar nou allemaal gebeurt, denk ik, huh? Je mag wel even wat grenzen stellen, meid.
Ja, ik
kom een beetje voor jezelf op. Hop.
Ja, en dat moeilijk. En dan hebben we dus aan de andere kant Astrid, die een keileuk personage is en die vermoedt dat haar man vreemd gaat.
Ja.
En dat wordt uiteindelijk een of andere hele vage verhaallijn waarin zij een soort privédetective gaat uithangen om te achterhalen wie dat nou precies is. En dan gaat ze naar hem toe en dit en dat. En dan zegt hij, ja, ik ga vreemd. En dan vervolgens zegt hij, nee, het was een grapje. Want het is beter dat ik vreemd ga dan dat we gewoon uit elkaar gaan.
Ja, ik kan niet zeggen dat ik uit elkaar wil gaan. Dus ik doe net alsof ik vreemd ga. Zodat jij het uitmaakt en van me wil scheiden. In de film is dat trouwens een andere verhaallijn.
Oké.
In de film, ik kan wel spoilen toch?
Ja.
In de film is er niet zo heel veel aandacht voor dat verhaal. Dus in de film zie je dat zij die sms'jes leest en dat zij vermoedt dat hij een affaire heeft. En in de auto naar de bruiloft toe, confronteert ze hem daarmee, geeft hij het toe en gaat zij alleen naar de bruiloft. En dat is eigenlijk een beetje het laatste wat je van hun daar ziet. Dus je ziet daar helemaal niet dat hij in dat andere huis zit en dat zij daar als een privédetective het helemaal uitvogelt. Ja,
en met allemaal beveiligers en weet ik veel wat die kant op gaat.
En dat hij dus uiteindelijk niet echt vreemd gaat. Ik weet dus niet in de film hoe dat verhaal verder zou zijn gelopen, maar in de film lijkt het dus alsof hij wel echt vreemd gaat en dat ze uit elkaar gaan.
Ja.
In het vervolgboek, als ik nog meer spoilers mag geven,
kom maar door.
Dat is dan weer volgens mij 2 jaar later of zo. Ik heb pas 2 of 3 hoofdstukken gelezen. Maar daar zijn ze dus weer bij elkaar. En daar is haar man dus ook een of andere hele succesvolle. Charlie, de ex van Astrid, die heeft toch anoniem een soort van
dat bedrijf gekocht. Wat ook een hele vage plot twist
hele
was.
Hele vage plot twist. Maar blijkbaar een goeie, want in dat nieuwe boek is Michael dus helemaal hippie-poppie rijk en weet ik het wat. En gaat zijn dus de familie van Astrid ineens aan hem vragen, niet om de magnetron te maken, maar waar ze in moeten investeren. Want dat doet Michael ook allemaal zo goed en ze zijn ook verhuisd. Dus in het tweede deel zijn ze dus weer bij elkaar, want ze zijn dan wel even uit elkaar geweest. Eigenlijk zoals Charlie voorspelde.
Mm-hmm.
Van nou, geef hem even tijd. En Charlie doet aan de achterkant wat dingetjes met geld, zodat Michael niet meer het gevoel heeft dat hij afhankelijk is van Astrid's geld, maar zijn eigen geld heeft. Nou, dat plan heeft dus gewerkt.
Ja.
Dan denk ik vind dat toch zo raar? Als iemand tegen mij zegt, hé, ik ga vreemd. Oh nee, toch niet, het is een grapje. Ik wil gewoon bij je weg, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Nou, ja, dan is daar de deur, hoor.
Dan zijn we echt klaar.
Ja.
We zouden al klaar zijn op het moment dat je vreemd gaat. Maar
ja, inderdaad.
Op het moment dat ik denk dat je vreemd gaat en jij dat toegeeft.
Ja.
Terwijl je dat niet doet.
Dat is ook dom,
het
trouwens.
Is echt, Marijke schrijft daarover. Michael is een eikel. Ik had hem denk ik een kopje kleiner gemaakt. You girl.
Ja.
Ja, nee, maar inderdaad, ze zegt ook, ben je ongelukkig, dan ga je. Dan weet je, dan trek je. En dan ga je
of
niet...
praat erover.
Maar je gaat niet zo'n hele... een heel toneelstuk eigenlijk
want
opzetten.
Want eigenlijk, wat hij doet... want ik zie dat Marijke dat ook zegt. Het is gewoon, het is ontzettend gemeen om iemand te laten denken dat je vreemd gaat.
Ja.
Want dat is echt een kutgevoel.
Ja.
Om iemand dat gevoel bewust te geven, terwijl je niet eens echt vreemd gaat... dan ben je eigenlijk net zo hatelijk als de mensen in haar familie aan wie hij zo'n hekel heeft.
Ja.
En van wie hij vindt dat ze hem zo slecht behandelen.
Ja.
En eigenlijk doet hij hetzelfde.
Echt. Ik zou die gozer al lang weg hebben getiefd.
Ja.
Ja, nee, dus ik begrijp ook absoluut niet waarom hij dat heeft gedaan. Ik denk, weet je...
kom even voor jezelf op. En als je een probleem hebt, praat erover.
Ja, dat denk ik. Dan, ik ben in principe rond. Ik heb nog een paar opmerkingen, maar ik wil eerst weten of jij nog bepaalde opmerkingen hebt die je wilt toevoegen aan deze bespreking.
Nee, ik denk dat we heel veel gecoverd hebben.
Ja.
En ik vind het eigenlijk dus heel grappig als ik dan mezelf nu hoor praten. Dan denk ik, oh, en dit vond ik irritant. Ah,
ja.
En dat vond ik irritant. Ah, en ik vond dit ook niet leuk. En, terwijl ik het wel echt een heel leuk boek vond.
Ja.
Wat ik ook uiteindelijk echt wel met plezier heb gelezen. En dat ik dus het vervolg ook wil lezen.
Ja.
Dus ergens vind ik dat grappig. Dat iets heel erg in mijn irritatiezone kan zitten. Maar dat het me wel genoeg nieuwsgierig houdt om door te blijven lezen en te willen weten van wat gaat er nu met deze mensen gebeuren? Woehoe, ik ga deel 2 ook lezen.
Ja, maar ik denk dat ergens ook inderdaad dat gevoel is van gossip. Van, oh, ik wil inderdaad alle drama hiervan weten en ik wil weten hoe
het is gewoon
hoe het verder gaat.
Een ver van je bed show wat dan toch interessant is.
Ik zeg ook niet dat ik het een slecht boek vind. Ik heb gewoon een paar issues met bepaalde keuzes die zijn gemaakt.
Hmm.
Waardoor ik heel moeilijk in het boek kon komen en dat heeft het effect... dat ik het lager heb gereed dan wanneer ik er wel meteen in was gekomen.
Ja.
Want ik vond het verhaal uiteindelijk heel erg leuk.
Ja.
Ik begrijp de personages niet, maar het feit dat ik me daar zo over opwind, zegt genoeg.
Ja, want het is natuurlijk ook wel zo, als je het echt niet leuk zou vinden, dan zou het je ook niet zoveel boeien. En ondanks dat je getriggerd of misschien geïrriteerd wordt door sommige dingen.
Mm-hmm.
Je beleeft het wel echt.
Ja, ja precies. Nou, ik heb Marijke had ook niks meer. Maar ik heb wel nog een paar dingetjes die ik in mijn notities heb staan. Tot ongeveer halverwege. Tot het moment dat ik erin kwam. Want dan maak ik geen notities meer. Want dan ga ik ineens stuk door.
Ja,
dus hoe meer notities ik heb, hoe slechter het voor het boek is. De proloog vond ik geniaal.
Ja.
Dat zij zo een hotel binnenkomt en de manager zegt van... nee, wij hebben... Oh, ik heb geen reservering van jou. Want je bent Aziatisch. En dan, en dat zij dan haar man belt. En dat haar man dan de eigenaar belt. En zegt, hey, mag ik je hotel kopen? Ja, maar is goed.
Ja.
En dat zij dan binnenkomen. En ze van, wij ownen jullie nu. Oh ja, trouwens, jij bent ontslagen.
Ja.
En ik dacht, nice!
Ja,
als dit de vibe is van het hele boek.
Love
prima.
It. Ja.
Maar dat was dus niet zo.
Nee. Het was een hele sterke opener eigenlijk.
Ja, want ik dacht, dit is geniaal. Het is humoristisch. Het zet mensen... die racistisch zijn, keihard op hun plek.
Ja.
En het laat zien...
En het brengt racisme wel even ook aan het daglicht.
Ja.
Want ondanks dat, zeg maar, die proloog zich in de jaren 70 volgens mij afspeelde... Mm-hmm. Is dat natuurlijk wel iets wat ook gewoon vandaag... de dag nog steeds aan de orde is.
Maar los van rijke dingen en weet ik veel wat... En ik heb gehoord van Aziatische mensen dat zij sinds corona... heel erg worden aangekeken van... oh, door jullie is er corona, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon bizar om te bedenken... dat Aziatische mensen worden aangekeken... op het feit dat uit hun land een virus is gekomen.
Ja.
En ik zelf begrijp dat gewoon absoluut niet. Maar
nee,
Aziaten schijnen dat te ervaren... dat ze daardoor serieus door worden aangesproken. Dus wat dat betreft vond ik dit boek... ik dacht, nou, als dat het doel is van het boek... om racisme aan de kaart te brengen...
Ja.
Om te laten zien dat die rijke mensen... gewoon nergens voor terugdeinzen en denken... I don't like you, I'll buy you.
Ja. Dat is toch heerlijk?
I don't know.
Ja.
Maar ja, dat was dus niet de vibe.
Nee.
Maar dus dat was mijn eerste notitie. Omdat ik dacht, oh yeah, hier gaan we. Vervolgens het neemdroppen dat ik dat irritant vond. Maar daar hebben we het over gehad. Ik vroeg me af, gedurende het grootste deel van het boek... waarom Paik Lin en haar hele familie... Nick en zijn hele familie absoluut niet kennen. Nog nooit van gehoord. Hoe dan? En dat wordt uiteindelijk uitgelegd.
Ook dat is in de film dus helemaal anders.
Ja, oh, kom op, vertel.
In de film gaan ze dus naar Singapore, gaat Rachel bij haar vriendin eten aan tafel. En dan zegt ze van, nou, ik ga naar de bruiloft van mijn vriend, dit en dat. Oh.
Wacht even, hebben ze in de film ook die hele gouden kamer nagemaakt?
Nou, het is wel een, hoe noem je dat? Exorbitante familie. Die vader is in de film trouwens een enorm vies mannetje. Oh. Veel viezer dan in het boek, moet ik zeggen.
Oh, ik vond hem in het boek helemaal niet vies eigenlijk.
Nee. Ja, nou ja, ik vond hem in het boek dus een beetje vies omdat ik de film had gezien dat relateerde. In de film wordt hij heel anders neergezet. Nou, ze zitten dus te eten. En waarom is ze in Azië? Nou, ze gaat naar de bruiloft. Nou, welke bruiloft? Ja, de bruiloft van Colin en Amarinta. En dan is iedereen een soort van... Oh, wat?
Ja, wat in het boek ook gebeurt.
Ja, dat is de... Oh, hoezo ga je daar naartoe? Nou, mijn vriend is de best man. Wie is jouw vriend dan? Ja, Nick. Nick wie? Nicholas Jong. Van de jongs! En dan is haar vriendin is ook helemaal... Waarom heb je me niet eerder verteld dat hij een jong is? En zij heeft zoiets van... Hoezo? Dus zij komt er eigenlijk daarachter dat die familie zo rijk is...
Ja.
Door hoe haar vriendin en dat hele gezin een soort van alles uit hun handen laten vallen. En denken van, ik heb een rol beroerd.
De jongs zijn een soort royalty daar.
Ja.
Maar in het boek dus niet. In het boek
kent
niemand.
In het boek is dat dus heel, heel geheim gehouden.
Ja.
En in de film is dat dus wel heel erg bekend.
Maar, dus, het wordt
maar dan, nog, dan nog denk ik, als iemand je beste vriendin is... en je bent al 2 jaar met iemand aan het daten... dan komt op een gegeven moment zijn achternaam toch wel ter sprake.
Ja, dan word je
of een social media.
Je wordt een vriend op Facebook.
Ja. Dus hoezo weet haar beste vriendin niet dat de achternaam van haar vriend jong is? Of misschien dat ze die link niet eerder had gelegd. Maar in de film was het wel zo van, waarom heb je dat niet eerder verteld?
Ja, maar ik dacht gewoon in het boek de hele tijd, dit klopt niet, dit is heel vaag. Maar dan blijkt dus dat die familie helemaal zichzelf heeft afgezonderd en geheime vrouwen, behalve binnen alle oud-geldfamilies.
Ja.
Weet je wel, dat alleen binnen bepaalde kringen hij bekend is. Maar dan klopt dus de achterkant ook weer niet van het boek, de flaptekst. Nee. Want daar staat dat Nick een van de meest begeerde vrijgezellen van het land is.
Dat kan dus helemaal
maar
niet.
Maar dat is niet zo, want de helft van het land kent hem niet.
Nee, in de film is dat dus wel zo.
Ja.
Want in de film is dus wel bekend. In ieder geval, want in de film... Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat hier in het boek ook alweer ging. In de film, het gesprek dat Nick Rachel meevraagt naar Singapore... vindt plaats in een lunchroom of zo.
Ja, dat is hier ook.
Nou, die Radio Asia One, die Cassandra of zo... Mm-hmm. Die hoort dat, die praat daarover met mensen. En dan is iedereen dus zo van... hoe kan dat nou? Gaat Nicky dan echt serieus met een meisje?
Ja.
En we zijn allemaal helemaal weg van hem. En iedereen staat in de rij voor hem. En waarom gaat hij dan met... Wie is Rachel Chu?
Die ABC...
Ja, en maar dan moet ze wel van de Taipei-choose zijn, die chirurgische familie, wat dan weer ook weer helemaal niet zo is natuurlijk. Dus dat is in de film is dat eigenlijk vanaf het begin heel erg duidelijk, maar ook dan eigenlijk alsof hij alleen in Azië heel erg bekend is daarmee. Want in Amerika weet dat niemand dat en is hij gewoon een leraar.
Ja.
Maar omdat Cassandra dan ook daar woont en die weet dat dan weer wel, vind ik het nog steeds een beetje vaag. Want je zou eigenlijk denken als iemand... zo'n status heeft, ook als je naar de andere kant van de wereld verhuist. En daar zijn dus blijkbaar wel een aantal mensen die daarvan weten.
Ja, maar dat zijn volgens mij vooral de zijn generatie. Dus de kinderen van die hele rijke mensen.
Ja, maar zou dat dan niet...
Want die Cassandra woont daar, die woont ook in Singapore. Die heeft het dan weer gehoord van iemand, van de dochter van iemand die daar in die lunchroom was, die dochter. En die had dan weer aan haar moeder verteld. Van,
dus allemaal,
in het boek is dat echt een heel lijntje. Dat duurt echt iets van... 12 mensen voordat het bij Cassandra terechtkomt.
Oh, volgens mij in de film was Cassandra zelf in New York.
Oké. Okay. Ja, misschien voor een shopping spree.
Ja. Het zou zomaar maar kunnen. Maar je zou toch denken dat iemand met zo'n status... en de meest begeerde vrijgezel van Azië... dat in Amerika, in de rijkere kringen ook bekend is dat die persoon is.
Ja.
En, hoe is hij dan zo lang onder de radar gebleven als leraar?
Ja, dus ik vond het gewoon een beetje raar... Dat dus weer hoe hij wordt neergezet op de flaptekst en hoe het uiteindelijk in de werkelijkheid is, klopt gewoon niet.
Nee.
Hij is niet de meest begeerde.
Maar is die flaptekst aangepast na de film?
Weet ik niet.
Want dat zou natuurlijk wel kunnen. Want eigenlijk de dingen waar we over struikelen in de flaptekst, die sluiten wel meer aan op de film dan op het boek.
Maar op de flaptekst staat, of op het boek sowieso, staat nergens now a major picture of zo.
Ja,
dat staat helemaal nergens.
Het is geen filmeditie of zo.
Nee, en er staat ook nergens reclame voor de film.
Nee, en meestal bij die filmedities heb je ook zo'n lelijke cover van de filmposter.
Ja, en dan heb je dus ook wel de normale editie, maar er zit zo'n sticker op die niet verwijderd kan worden.
Ja.
Zo'n gedrukte sticker.
Ja.
Van, oh, nou een major picture. Of, oh, niet te zien op Netflix. Weet je, zoiets. En dat zit hier niet op. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat was nog een struikelblokje voor mij. Over het vrijgezellenfeest heb ik 2 opmerkingen. bij de vrouwen, wat een trutte. En dus inderdaad, gewoon, dit was nog een zeg maar, netjes.
Ja.
Maar eigenlijk was het mijn conclusie, dit zet alleen maar een negatief beeld neer van rijke vrouwen.
Ja, want ze zijn allemaal gemeen en bitchy.
Ja, behalve Astrid, maar die was niet op het vrijgezellenfeest.
In de film wel.
Oh, leuk.
Ja. Maar daar komt ze volgens mij ook later daaraan, als ik me nu goed herinner. In de film is het wel, het vrouwenvrijgezellenfeest is vrij vergelijkbaar met het boek.
Ook met de vis en zo?
Ja.
Oh my god.
Het mannenvrijgezellenfeest is volledig anders.
Gelukkig. Ik bedoel, dogfighting.
Nou, ja, en nee, dat is inderdaad...
Dat was mijn andere opmerking.
Ja, dat was ik alweer vergeten, maar inderdaad, what the fuck. In de film, wil je weten wat ze in de film doen?
Ja.
In de film heeft hij Bernard Tye of zoiets. Die vliegt ze dus allemaal per helikopter, volgens mij. Naar een of ander enorm schip ergens in het midden van de oceaan.
Ja, dat gebeurt uiteindelijk ook
een
hier.
Een containerschip, maar daar heb je dus al bubbelbaden, strippers, drank, drugs, gokken, weet ik het wat. Allemaal gekkigheid en ze gaan allemaal gekke dingen doen. Maar daar blijven ze dus niet zo heel erg lang. Want Nick die neemt Colin eigenlijk al vrij snel mee in een helikopter. En dan gaan zij met z'n tweeën. In de film gaan ze met meer mensen weg.
Met z'n vieren, ja.
Hier gaan ze met z'n tweeën weg. En dan zitten ze gewoon op een hutje op het strand even te praten.
In Australië?
Ja, nee, in de film gaan ze niet per se naar... Wordt in ieder geval niet gezegd dat het Australië is. We zitten gewoon ergens op een steigertje op het strand.
Ja, en in het boek is dat dan inderdaad Australië op het landgoed van zijn vader.
Ja.
Zoiets. Maar ja, ik dacht echt vooral... Dogfighting. What the fuck? En waarom denkt Bernard dat dit een goed idee is?
Ja, maar dat dacht ik bij alles wat hij had gepland voor dat vrijgezellenfeest. Ja. Ik denk, hoezo? Zeker als je de vrijgezel... Kijk, als het zijn eigen vrijgezellenfeest was...
Prima, doe je ding, gast.
Ja, en hij vindt al die dingen leuk, leef je uit. Maar als je voor iemand anders een vrijgezellenfeest organiseert... dan moet je toch een beetje rekening houden met wat die persoon wil.
Maar waarom? Want Nick was de best man.
Ja.
Waarom heeft hij totaal geen inspraak gehad in het plannen van het vrijgezellenfeest?
Ja, dat ook. Je zou eigenlijk denken dat hij dat doet. Of in ieder geval flinke inspraak daarin heeft als de best man zijnde.
Maar nu heeft hij gewoon gezegd... Oh, Bernard, jij wil het regelen? Top, gast, doe.
Terwijl hij ook weet hoe Bernard is.
Daarom! Wederom, Nick, naïef, what the fuck?
Ja, hij is wel next level naïef. Misschien is dat het wel.
En mijn laatste opmerking was... Karma, Eddie's broek scheurt. Lol. Maar dat... Ik weet niet meer precies wat er gebeurt. Maar Eddie doet super onaardig tegen mensen. En dan twee pagina's later scheurt zijn broek. En dan denk ik... Eit! Dat vond ik wel echt... En ik dacht dus...
Dat je verdient de loon.
Dat is dus weer die vibe van de proloog.
Ja. En dat is leuk.
Dat is leuk.
Ja.
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 Oké. Okay.
Daar houden we van.
Conclusie,
ja. Ik vind het dus een heel leuk boek. Ondanks, ja, wat ik eerder ook al zei. Ondanks dat er zoveel dingetjes zijn die dan... Ja, die niet helemaal lekker kloppen naar onze mening in ieder geval. Of die ons een beetje irriteren. We hebben wel een geanimeerd gesprek erover gehad. We hebben wel het boek met plezier uitgelezen. Dus het doet wel iets met je. En ik denk uiteindelijk dat dat misschien ook wel is wat een goed boek maakt. Dat het iets met je doet. En of dat nou is dat je een uur lang over irritaties kan praten. Of een uur lang over hoe fantastisch het is.
Ja.
Feit is wel dat ik dit boek rustig nog een keer zou lezen.
Ja, en
over
ook
een paar jaar.
Ik weet over een paar jaar. En ook omdat ik nu dan veel beter snap wat er gebeurt.
Ja,
aan het begin.
Inderdaad. Ja.
Dus waarschijnlijk als ik het nu opnieuw zou lezen, kom ik er veel makkelijker in.
Ja, en ik lees dan liever dit dan een boek wat gewoon, ja, middelmatig is, zeg
ja,
maar.
Ja, wat
dat
zeg
je
maar
denkt,
neutraal
nou ja,
is.
Leuk, maar ja.
Was wel aardig.
Ja, dan is dit eigenlijk veel leuker om te lezen. Omdat het doet wel iets met je. Ook je reactie op hoe rijke mensen met elkaar omgaan. Ja. En nou ja, het is gewoon wat dat betreft wel een boek wat emoties oproept.
Ja, nee, daarom. Dus de conclusie in mijn geval is... Had de vibe van de proloog verder doorgezet? Want dat soort stukjes waren hilarisch. Zoals bijvoorbeeld Eddie.
Ja.
Had misschien de flaptekst iets anders gedaan, zodat de verwachtingen iets anders lagen. En verder was het vanaf de bruiloft een heel erg vermakelijk boek.
Ja.
Ja, en ik vond het echt heel sneu van Astrid.
Ja, ik ook.
Ik dacht echt de hele tijd...
Ik vind haar nog steeds de leukste.
Ik dacht ook, ik wil dat Astrid mijn vriendin is.
Ja.
En dat ze dan mij gaat trakteren op mooie jurken.
Ja.
Trouwens, Pike Lynn ook.
Ja, ik vond Pike Lynn ook heel erg leuk.
Ja, was ook heel leuk.
Ja.
Maar daar hoor je wat minder van. En van Astrid dacht ik ook echt... Oh, ze verdient het gewoon niet. Hoe ze behandeld wordt.
Nee, al die andere gemene, rijke vrouwen... Denk ik, ja, verdien de loon als dit zal gebeuren. Maar Astrid is eigenlijk gewoon een heel goed persoon.
Zij was de enige die gewoon een beetje decent was.
Ja.
In haar karakter, ja, zeg maar. En dan gebeurt dit.
Ja.
Ja, ja. Onterecht. Ja. Ja. Nou, dat was het.
Ja, dat was het. Tot de volgende keer.
Nee, volgende week hebben we Monica Haak te gast. Dan gaan we praten over haar boeken en andere dingen. Dan de week daarna komt aflevering 50, wat een bonus verrassingsaflevering is, waar iets heel leuks gepland staat, maar ik kan jullie niet vertellen wat dat is. De week daarna hebben we weer een interview. En dan hebben we na 2 weken de boekenclub. Dus dat is vanaf nu gezien volgens mij 5 weken, als ik goed tel.
Mm.
En dan lezen we het verhaal van een dienstmaagd. Oftewel The Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Ja, in de categorie, zeg maar, blockbuster series, waar toevallig ook een boek van is.
We gaan nog even door.
Ja, ja. Ja, maar dat was de categorie en daar is Margaret Atwood in gekozen. Dus die gaan we lekker lezen en kijken. Daarvan wil ik wel eigenlijk de serie ook gaan kijken. Om in de aflevering ook juist te kunnen vergelijken wat de verschillen zijn. Omdat dat het onderwerp is van de boekenclub.
Mm.
Dus ik raad iedereen aan om dat lekker ook te gaan kijken vooral. En dan mee te doen aan de leesvragen. Die komen uiteraard over een paar weken online. Tot die tijd wens ik jullie hele fijne weken. Week tot volgende week, want dan ben ik er weer. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben bij het lezen van alle boeken die we gaan lezen voor de boekenclub, maar ook die je zelf lekker aan het lezen bent. Want lezen is heel erg leuk.
Ja, nou, heel erg leuk.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Doei! Doei!
Boekenpraat is een podcast van Wat Lisa Leest. Steun de podcast via Patreon en krijg toegang tot extra afleveringen, cadeautjes en meer. Dit kan via www.patreon.com/boekenpraat. Wil je liever in contact komen met andere luisteraars? Check dan de Discord server via de link in de beschrijving. Ga voor meer informatie over de podcast naar www.watlisaleest.nl/podcast of mail naar podcast@watlisaleest.nl. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief via de website, dan blijf je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren!